Vers 1, 3 en 4. Na het gebed en de collecte zingen we gezang 308. Dat was het. Ik herhaal het nu nog even heel langzaam. We beginnen met het zingen van Psalm 100. Vervolgens E 9 uit de eigen bundel. E 9. De lezing is uit Lucas 16. Vers 14 tot en met 31. Na de preek zingen we gezang 326. 326, vers 1, 3 en 4. Na het gebed zingen we gezang 308. 308. Ik wens u een fijne dienst.
Goedemiddag, zusters, broeders, jongelui. Hartelijk welkom in deze themadienst waarin dominee de Jong voorgaat. We heten ook de gasten welkom en we vinden het fijn dat u er bent. En we hopen met elkaar een goede gezegende tijd te hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist vanmiddag is Simon Kadijk. En bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan de drie jongelui die met DTS gaan, Disciple Traineeship School, Engels, Nederlands door elkaar. Dat zijn Talita Schelen, Gert-Jan Kadijk en Herk Wijs. We hebben gebeden voor de Alpha-cursus die weer van start gaat. We hebben gedankt met Ton Valstar voor de goede berichten die hij gekregen heeft. We hebben gebeden voor Dickie Stolten die komende week een kleine operatieve ingreep moet ondergaan. En we hebben gebeden voor mensen die lijden onder depressiviteit en voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Vanmiddag is de collecte voor de zending. We gaan nu zingen Psalm 100. En na foto en groet, dan belijden we ons geloof en dat doen we zingend met 1-9. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Het is ook vanmiddag goed om weer een moment stil te worden voor God. En ook nu zeggen wij dat wij ons heil en onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons tegemoet met deze woorden: genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Thank you. Laten wij nu God bidden om zijn aanwezigheid in ons midden, in het woord dat hij tot ons wil spreken. Laten we samen bidden. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ons hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Heilig ons dat wij u geven hart en ziel en heel ons leven. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. Als uw geest de nacht niet bandt, ons niet stelt in het licht der waarheid. Het goede denken, doen en dichten moet u zelf in ons verrichten. O gij glans der heerlijkheid, licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Zo bidden wij. Amen. We lezen vanmiddag uit het Evangelie naar Lucas. En daarvan Lucas 16. En om de lezing niet te lang te maken, beginnen we halverwege dat hoofdstuk. Maar we hadden ook heel hoofdstuk 16 kunnen lezen. Dus mocht u nog in de gelegenheid zijn van de week, pak het er eens een keer helemaal bij. Lucas 16, we beginnen te lezen in vers 14. In het voorgaande heeft de Heer Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester verteld. En hij heeft gesproken over de keus die gemaakt moet worden tussen God en de mammon. En dan komen we in vers 14 het volgende tegen. De fariseeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Jezus op. Maar Jezus zei tegen hen: u wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De wet en de profeten gaan tot aan Johannes, en sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem uitgenodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één titel, één klein deel van de wet wegvalt. Daarom, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel. Er was eens een rijke man, die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen, en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. En hij riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen. Want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei: Kind, Bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend, nu vindt hij hier troost, maar leid jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man: dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei: ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei: nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Tot zover de lezing. De meesten van u zullen weten dat er vanmiddag een themadienst is. Dat hebt u kunnen lezen in ieder geval in de contactsleutel. En die themadienst, ja, die staat eigenlijk voor een bepaald soort dienst. We hebben in onze kerk Terzee-vieringen, we hebben preesdiensten, we hebben kinderprees. We hebben ook themadiensten. Die komen niet zo vaak voor. En wat mij betreft zou dat wel eens wat vaker mogen. Maar er komt van alles tussendoor, zoals dat al heet. Maar waar staan themadiensten nou eigenlijk voor? Nou, sommigen van u weten zich misschien nog te herinneren dat wij themadiensten hebben gehad rondom de ontmoeting met de islam. Judas Evangelie. Hendriksen. Het bestaan van God. Waar staan die themadiensten voor? Die themadiensten staan een beetje eigenlijk voor, ja, de grens van kerk en samenleving. In die themadiensten gaat het eigenlijk om thema's die ook interessant zouden kunnen zijn voor mensen die nou niet direct heel erg gelovig zijn. En zo kom je dus bij thema's terecht waar men in de wereld bij wijze van spreken mee bezig is en waar wij soms in de kerk niet of nauwelijks mee bezig zijn, maar waarvan je wel eens wat tegenkomt, ook als gemeenteleden, in gesprekken op school of op de werkvloer of met je buren. En een van die thema's die vorig jaar behoorlijk de aandacht getrokken heeft, is het verhaal van dokter Van Lommel, cardioloog, die onderzoek gedaan heeft naar bijna doodervaringen. Hij heeft daarbij Paul en Witteman gehaald. Hij wordt wereldwijd gevraagd om over deze materie allerlei lezingen te houden. Hij is een kruispunt van de RKK geweest om daar zijn verhaal te doen. En links en rechts hoor je mensen die met die bijna doodervaringen nogal bezig zijn. Ik las een site waarop mensen werden uitgenodigd in deze tijd van ontkerkelijking en van mensen die op zoek zijn naar allerlei spiritualiteit, om toch vooral ook eens te luisteren naar mensen die een bijna doodervaring achter de rug hebben. Nou, ik wil aan de hand van dat boek en vanwege het feit dat het dus in onze omgeving hier en daar nog alles opspeelt, met u stilstaan bij die thematiek. En als het aan mij ligt, doe ik dat in 3 diensten. En vandaag is dan de eerste. En daarvoor kom ik naar beneden. Ik begin met een interview van iemand die een bijna dood ervaring gehad heeft. Nu staat hij aan.
Ik zag mezelf op de grond liggen. En de eerste is dan eigenlijk zo.
Heb je het ervoor?
Hey, dat ben ik. Wat zie je dan? Nou, je ziet jezelf. En je ziet daar mensen bezig. En dat is heel onwerkelijk. Je kan dat ook steeds niet uitleggen. Toen kwam er dus een ambulance aanrijden met het blauwe zwaardig. En er stapten twee jongens uit. De chauffeur en de verpleegkundige die ik 's nachts een bak koffie had gegeven in het ziekenhuis.
Het is 17 augustus 1987. Als Mickey Broekhuizen iets meemaakt waar hij een dag daarvoor nog ongelovig om gelachen zou hebben. Hij is door een ongeluk bewusteloos, maar ziet dat hij in de ambulance wordt gelegd en razendsnel naar het ziekenhuis wordt vervoerd. En daar gaat zijn reis verder.
Toen kwam ik in een tunneltje. Aan het einde van het tunneltje. Ik werd daar naartoe getrokken als een bolletje. En dat bolletje was wel licht, maar niet verblindend. Je komt in een wereld waar door dat bolletje heen, waar de meest schitterende kleuren zijn, heel mooi paars, heel mooi fluoriserend, heel mooi, nou ja, hele mooie kleuren. Ik heb ze tot op heden nog niet gevonden, ja, het is bij benadering allemaal, een lege regenboog lijkt erop en een ondergaande zon lijkt soms op en dat soort kleuren. Hele mooie landschappen, wel steeds een beetje nevelachtig. En er waren drie schimmen, een soort zeg maar nevels met gezichten erin. En die gezichten, zoals ik die dan gezien heb, waren dus mijn overleden vriend en mijn overleden schoonvader en mijn opa, precies als ze waren. Zoals ik ze dus voor het laatst gezien heb. Mijn opa inderdaad met dat brilletje en met dat pijpje en met dat, zeg maar, Hitler-snorretje. En mijn schoonvader met zijn sigaartje en mijn overleden vriend zoals hij was. En die zei van, ja, zij, maar kom maar, het is heel mooi hier.
Op dat moment ziet Mickey zijn hele leven terug. Hij voelt zijn eigen emoties, maar krijgt ook inzicht in de emoties van anderen. Hij voelt wat zijn acties bij anderen teweeg hebben gebracht. Het is alsof elke gedachte bewaard is gebleven.
Vanaf het moment dat ik in de wieg gelegd werd tot aan het ongeval, kreeg ik heel snel een soort comedic filmpje te zien. Van een van de dingen die me ook is bijgebleven, van ik werd in de wieg gelegd. En de zuster zei, en ik heb nagevraagd, mijn moeder, klopt ook, zuster Curegonde, van hij heeft zo'n schattig klein neusje. En mijn moeder die sprong half meter loopt van hoe kan dat nou? Van hoe kun je dat nou weten?
En dan wordt Mickey teruggestuurd.
Maar je echte bijna doodervaring begint pas als je wakker wordt. Dan krijg je zo'n gigantische stuiter voor je kop, op zo'n ons gezegd. Je moet opnieuw leren leven. Ik heb wel eens keer gezegd, maar dat mag niet van, ik ben opnieuw geboren.
Een van de verhalen die op dat punt verteld zijn, op televisie verteld zijn, door mensen verteld worden. En het zijn verhalen die door het boek van onder andere die cardioloog Piet van Lommel steeds meer serieus genomen worden. Niet meer als van ach, dat zijn van die rare, zweverige mensen die gekke dingen meemaken. Het boek van Lommel geeft eigenlijk aan, na een onderzoek van meer dan 10 jaar... van wat daar gebeurt, is niet allemaal in de fantasie van mensen geboren. Het zijn geen hallucinaties. Het gaat niet om mensen die een soort zuurstofgebrek hebben en niet weten wat ze doen. Dit zijn ervaringen die authentiek zijn. En er zijn ontzettend opmerkelijke ervaringen op dit punt. Nou, waarom die bijna doodervaringen zo belangrijk zijn, dat heeft met dit thema te maken. Mensen veranderen. En als het goed is, blijft geen mens dezelfde. Zullen mensen steeds veranderen. Waar kunnen mensen door veranderen? Nou, mensen kunnen veranderen soms een beetje door wat ze meemaken in hun dagelijks leven. Men zegt wel eens van hoe ouder, hoe wijzer. Nou, dat is een mooie gedachte en het zou mooi zijn als dat altijd waar was. Maar het geeft wel iets aan van dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat mensen kunnen veranderen door wat ze in hun leven meemaken. Daar worden ze soms milder van, daar worden ze wijzer van, enzovoort, enzovoort. Soms kunnen mensen ook veranderen door een bijzondere ervaring. Mensen die een ongeluk meegemaakt hebben, daarvan kan het totale leven op de kop gezet worden. Ze zijn letterlijk even stilgezet en dat heeft een geweldige impact, invloed op hun leven. Soms veranderen mensen dus ook door een hele bijzondere ervaring. En een van die bijzondere ervaringen is
de bijna dood ervaring. Dat doet iets met mensen. Mensen veranderen erdoor. Mensen veranderen ook door het luisteren naar het evangelie. Althans, soms. Soms veranderen mensen in hun dagelijks leven een beetje door wat ze meemaken, door bijzondere ervaringen. Soms veranderen mensen ook helemaal door het luisteren naar het evangelie. En ik geef hier meteen een beetje aan waar het verschil zit tussen het luisteren naar het evangelie, wat we straks met elkaar gaan doen aan de hand van Lucas 16, en wat de betekenis en de impact van een bijzondere ervaring als een bijna dood ervaring kan zijn. Nou, laten we nog even wat meer precies kijken naar een bijna dood ervaring. Wat is dat nou precies? Ik vind hem niet zo scherp. En ik zie ook dat het rood er weer voor een groot deel uit is. Dat is niet anders. Goed, als we praten over een bijna dood ervaring, wat is dat dan? Een bijna dood ervaring is een herinnering van belevenissen tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand. Mensen zijn zich bewust van dingen, maken dingen mee in een hele bijzondere situatie. Dat eigenlijk wetenschappelijk gezien, althans volgens de theorieën zoals die op dit moment gelden, het niet kan dat iemand iets meemaakt en ziet. Mensen die bijvoorbeeld blind zijn, zien tijdens zo'n bijna doodervaring dingen die ze normaliter niet kunnen zien, want ze zijn blind. Maar ze zien op dat soort momenten wel iets. En ze weten het zich dus ook te herinneren. Nou, daar gaan allerlei prachtige verhalen over. Ik zal u daarmee niet lastigvallen. Maar wat wel belangrijk is, een bijna doodervaring is een herinnering van belevenissen tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand. Nou, ik wil even wat nader ingaan op die belevenissen. Wat beleven mensen dan? Nou, u hebt net iets gehoord van die meneer die we net even geïnterviewd zagen worden. En die meneer vertelde een paar dingen die tot de kenmerken van een bijna doodervaring horen. Men heeft via onderzoek ontdekt dat er ongeveer 12 elementen in een bijna doodervaring kunnen zitten. Dus als mensen iets meemaken, beleven, dan zitten daar maximaal 12 bijzondere onderdelen in, als ik het zo mag zeggen. Bij die specifieke belevenissen zijn een aantal dingen belangrijk. Bijvoorbeeld dat mensen datgene wat ze meemaken eigenlijk net zo beleven als Johannes op Patmos, wat hij ziet aan visioenen. Dan is Johannes ook aan het zoeken naar woorden. Ja, wat ik zie, ik weet eigenlijk niet precies wat ik zie, maar het is als vuur. Het is alsof. Nou, zo zijn mensen die dit soort ervaringen achter de rug hebben ook aan het zoeken naar woorden om aan te geven wat ze nou precies meegemaakt hebben. Algemeen bekend is dat ze een gevoel van vrede en rust hebben. Alsof ze in een soort landschap zitten met prachtige bloemen, schitterende kleuren. Hij vertelde er iets over. Alsof je, ja, je zou kunnen zeggen, in een soort paradijs rondwandelt. Ook dat is een onderdeel van bijna doodervaring. Een gevoel van vrede en rust. Uittreding. Mensen die als het ware zichzelf zien liggen op een operatietafel. Of zoals hij het net vertelde, ik zag de ambulancebroeders als het ware bewegen om mij heen, met mij bezig. Nou, dat soort beelden van alsof je zelf vanaf een afstandje naar de gebeurtenissen zit te kijken. De tunnel komt steeds terug, althans steeds, komt heel vaak terug. Mensen die als het ware naar een soort tunneluitgang worden getrokken waar allerlei licht is. De terugblik, we horen hem erover vertellen, dat je als het ware in een flits even je hele leven ziet terugkomen. En ontmoeting met anderen, overledenen. Hij had het over zijn vader, een schoonvader en een vriend. Nou, ook daarvan zijn verschillende verhalen bekend dat mensen als het ware dierbaren tegenkomen. Nou, dit zijn de 6. Er zijn er dus meer. Maar ik heb even het aantal van 6 genomen, omdat ze feitelijk zeggen, niet alles wat mensen meemaken is een bijna doodervaring. Er moeten eigenlijk minimaal 6 elementen in zitten voordat men wil gaan spreken over een zogenaamde bijna dood ervaring. Nou, dit zijn dan bijvoorbeeld 6 van die elementen. Dat zijn die specifieke belevenissen, dat maken ze mee. Wanneer maken ze dan mee? Het vervelende van de bijna doodervaring is dat men denkt dat het dus altijd te maken heeft met het feit dat je bijna dood bent. Maar dit soort ervaringen kunnen mensen dus ook bijvoorbeeld opdoen tijdens een stevige wandeling ergens hoog in de berg. Mensen kunnen dit soort dingen beleven als ze een tijd lang in het water liggen en onderkoeld raken. Met andere woorden, het is niet altijd zo dat mensen op een operatietafel liggen, als het ware aan de hartbewaking, en er een sprake is van een klinisch dood zijn, dat ze alleen op dat soort momenten dit soort bijna doodervaringen kunnen hebben. Maar het is altijd wel een bijzondere bewustzijnstoestand. Dus mensen zijn als het ware even niet helemaal zichzelf. Zich veel meer bewust van wat er met hen en bij hen gebeurt. Nou, als je dit soort dingen meemaakt, dan is het goed om inderdaad te zeggen van, nou oké, dat maken mensen dus mee. Wat doet dat nou met mensen? Nou, het aardige van die onderzoeken van meneer Van Lommel is dat hij aangeeft wat voor veranderingen het inderdaad losmaakt in mensen wanneer ze dit soort ervaringen hebben opgedaan in hun leven. En van die veranderingen zal ik in de volgende 2 preken ook nog iets zeggen. Ik zal niet elke keer weer helemaal terugkomen op wat nou een bijna doodervaring is. Maar wat vooral interessant is, is wat het met mensen doet. Hoe mensen erdoor veranderen. Nou, en dan is het heel opmerkelijk dat als het nou gaat om het feit van, worden mensen er nou geloviger van? Nou, dan staat hier even een stukje uit een grafiekje wat hij in zijn boek heeft staan, waarbij hij een vergelijking maakt tussen wat mensen terugvertellen, 2 jaar nadat ze die ervaring gehad hebben. En dan vergelijkt hij het gesprek tussen mensen die zo'n bijna doodervaring hebben gehad, met mensen die dat niet hebben gehad, terwijl ze allebei bijvoorbeeld een hartstilstand hebben gehad. De een heeft dus niet zo'n ervaring gehad, de ander wel. Wat heeft dat nou voor effect op hun leven? Dan is het opmerkelijk dat bij mensen die dus zo'n bijna doodervaring achter de rug hebben, ze minder kerkelijk worden. Met andere woorden, het reguliere bezoek van kerken en kerkdiensten en het meedoen in een georganiseerde geloofsgemeenschap, dat verdwijnt. Althans, bij 15 van de 100. Die stoppen daarmee. En ik zou bijna zeggen, het staat niet in de resultaten, maar opmerkelijk is het wel dat getal 15 dan aan de andere kant wel positief is als het gaat om spiritualiteit. Dus mensen gaan zich meer bezighouden met wat ik maar even voor het gemak noem, de esoterie. Het bezig zijn met spiritualiteit en met geloven, maar vooral niet op de traditionele kerkelijke of christelijke manier. Alles behalve dat. Dus worden mensen gelovigen? Nou, als je het zo bekijkt, dan kun je zeggen van nee, ze worden anders gelovig. Ze worden niet gelovig door wat ze meegemaakt hebben. Althans, in dit onderzoek. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel. Hoe zit het dan met mensen die niet zo'n ervaring gehad hebben? Nou, daar zie je eigenlijk dat iemand die een hartstilstand gehad heeft, zonder zo'n bijna doodervaring, als het ware weer belangstelling gaat krijgen voor de kerk. En dat hij juist wat minder heeft met allerlei zweverig gedoe. Spiritualiteit. Een ander opmerkelijk verschil, en dat raakt de religiositeit, zoals we straks uit Lucas 16 zullen zien, is dat mensen die een BDE achter de rug hebben zeggen van, ja, ik geld, bezit, ik heb er eigenlijk niks meer mee. Dat zegt niet 100%, maar bijna de helft van de mensen zegt van, bezit wordt voor mij heel relatief. Hebben dingetjes, ik loop er niet meer voor warm. Maar het aardige is dat je dat dus ook wel ziet bij mensen die dus geen bijna doodervaring gehad hebben. Alleen de helft minder. 25% zegt, ik heb minder met geld nadat ze een hartstilstand hebben gehad. Nou, Een bijna doodervaring doet dus iets met mensen. Dan gaan we nu de overstap maken naar Lucas. We hebben net iets gehoord over veranderingen die losgemaakt worden door zo'n ervaring die mensen al dan niet op een operatietafel hebben gehad. Nou, wat wordt er in Lucas 16 over verandering gezegd? Nou, opmerkelijk is dat Lucas, die sowieso erg veel bezig is met de tegenstelling tussen rijken en armen in zijn evangelie, dat Lucas als het ware in hoofdstuk 16 stilstaat bij geld en of God. En eigenlijk inzoomt op hoe ga je nou als kinderen van God, als discipelen van Jezus Christus, om met geld en bezit. Op dat punt horen we dus zometeen Lucas iets vertellen, en dat heeft hij uit de mond van Jezus, over hoe mensen op dat punt wellicht kunnen veranderen. Het is opmerkelijk dat Lucas juist op dat punt waar mensen het liever niet over hebben vaak, geld daar moeten we van afblijven, de portemonnee is van onszelf, die is niet van God, dat Lucas op dat punt eigenlijk zonder schroom een aantal dingen heel scherp neerzet. Althans, een aantal dingen van Jezus doorgeeft die er bepaald niet om liegen als je kijkt wat hier gezegd en gedaan wordt. Maar de sfeer is er dan ook een beetje naar in Lucas 16. Farizeeën die Jezus bespotten. Heb jij weer met zijn verhaal over het geld? Wij hoeven jou niet en wij hoeven jouw verhalen niet. En zeker jouw verhalen over geld niet. Hoongelach krijgt Jezus over zich heen als hij deze thema's aan de orde stelt. En Jezus reageert daar op zijn manier, mag ik het eens zo zeggen, behoorlijk fel op. In wat hij op dat punt de Farizeeën met name voorhoudt. Wat is dan de kern van wat Jezus rondom geld en God zegt? Nou, feitelijk zegt hij, het gaat om een keus. Het is God of de mammon. Dat komen we tegen vlak voor het stukje waar wij zijn begonnen met lezen. Geld of de mammon. Je kunt niet allebei dienen. Het is één van tweeën. Nou, als het dan God wordt, hoe kun je dan op een goede manier met je geld omgaan? Nou, dat heeft Jezus in het eerste verhaal verteld. Dat verhaal van die onrechtvaardige rentmeester. Die op een gegeven moment vrienden ging maken met de valse mammon. Zoals dat hier genoemd wordt. Nou, eigenlijk zegt Jezus, dat is nou dé manier om met je geld om te gaan in deze tijd. Je maakt je vrienden met die valse mammon. Nou, misschien mag dat in een tijd van een kredietcrisis ook eens een keer weer gezegd worden. Wat kun je ermee doen? Je kunt je geld beleggen. Je kunt er ook vrienden mee maken. Nou, Jezus zegt eigenlijk van, dat is de bedoeling. Gebruik het om vrienden te maken. Dat wil zeggen, gebruik het om mensen ermee te dienen. Om het voor mensen in te zetten. Laat je geld daarvoor beschikbaar zijn. Dat is het hart van wat Jezus hier met name aan de Farizeeën voorhoudt. Aan de Farizeeën. Zij zijn het adres van wat Jezus hier te zeggen heeft. En het is eigenlijk heel pijnlijk wat hier neergeschreven wordt. Als we Matteüs lezen, dan horen we dat Jezus eigenlijk soms bijna het gevoel heeft van op één lijn te zitten met de Farizeeën. We staan zo dicht bij elkaar. En toch doen die Farizeeën, zou je kunnen zeggen, dat laatste stapje net niet. Hier lijkt er een wereld van verschil tussen Jezus en de Farizeeën te zijn. En wat hij hier zegt, jullie zijn feitelijk geldzuchtig. Het is commentaar wat Lucas erbij schrijft. Maar het zal algemeen bekend zijn geweest. En Jezus heeft ongetwijfeld ook in die richting met hen gesproken. Farizeeën, de mensen die aan de ene kant heel dicht bij Jezus staan, naar het oordeel van Jezus zelf, aan de andere kant hier als geldzuchtig worden getypeerd. Het draait uiteindelijk, zelfs in hun geloof, om geld. Nou, in die situatie gaat Jezus spreken over veranderingen. Hoe krijgt hij die fariseeën, die geldzuchtige fariseeën nou zo ver dat ze anders gaan leven? Dat ze anders met hun geld omgaan, sterker nog, dat niet geld hun God meer is, maar dat Yahweh, de Heer, hun God is. Nou, daarover gaat het vervolg van Lucas. Wat doet Jezus? Nou, als we dat lezen, dan zien we dat in vers 16 staat: de wet en de profeten gaan tot aan Johannes. En sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd. En iedereen wordt met klem genodigd om binnen te komen. Iedereen wordt met klem uitgenodigd om binnen te komen. Jezus gaat dus mensen met klem uitnodigen. En met name dus hier de fariseeën. Jezus zegt niet van, nou ja joh, dat is jullie keus, laat maar zitten. Nee, Jezus doet er echt alles aan om die fariseeën als het ware over die geldstreep heen te trekken naar God toe. Jezus wil die fariseeën veranderen op dat punt. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe komt dat dringende beroep van Jezus op die fariseeën dan uiteindelijk uit zijn mond? Nou, dat is dat verhaal van die rijke man en de arme Lazarus. Een lastig verhaal. Omdat nergens precies staat van, nou, zo spreekt God. Of dit zegt God, het is Abraham die aan het woord komt. Niet God zelf. Lazarus zit niet bij God op schoot, maar bij Abraham. Als het ware, Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt hier door Jezus als het ware tegenover de fariseeën geplaatst. Jullie vader is toch Abraham? Luister dan naar Abraham. Naar wat Abraham te zeggen heeft. En dan zegt Jezus in die gelijkenis dat in die wereld van Abraham alles precies omgekeerd is als in de wereld van de fariseeën. Alles gaat letterlijk op de kop. Wat zwart was, wordt wit. Wat wit was, wordt zwart. Wat rijk was, wordt arm. Wat arm was, wordt rijk. Er is een wereld van verschil tussen het geloof van Abraham aan de ene kant en het leven van de fariseeën aan de andere kant. Jezus houdt ze op deze manier een spiegel voor en zegt als het ware: de wereld van Abraham is een wereld die op zijn kop staat vergeleken met de wereld zoals jullie die creëren. Hoezeer die wereld op zijn kop staat, wordt zichtbaar aan de wijze waarop de rijke man en Lazarus aan de ene kant hier leven, aan de andere kant bij Abraham leven. Eerst aan deze kant. Daar ligt Lazarus, die een naam mag hebben overigens. De rijke is naamloos, is een nobody, een niemand. Lazarus, de arme, is in het evangelie van Lucas iemand die naam mag hebben. De houding van Lazarus is de houding van iemand die zegt: ik reken op God. Dat betekent zijn naam ook. God helpt. Mijn hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is Lazarus. En Lazarus gaat zo vol verwachting op de hulp van God liggen aan de poort van een rijke. Ja, sterker nog, hij kan zichzelf daar niet eens neerleggen. Hij wordt daar neergelegd. Aan de poort van de rijk. In de hoop een klein beetje mee te mogen profiteren van de rijkdom van de rijken. Maar er valt niet mee te profiteren. Het enige waar Lazarus in deelt zijn honden die op hem afkomen. Niet het personeel van de rijken die zegt: och joh, er is nog wat over, dit is voor jou. Honden die zijn zweren likken. Omgekeerd zien we in de wereld van Abraham dat die rijke zegt: ach, mag ik een paar druppeltjes vocht? Een paar druppeltjes maar. Mogen van de tafel van Lazarus Een paar druppeltjes nattigheid naar mij toe komen, want de grond is mij hier letterlijk heet onder de voeten. Ik heb dorst. Een paar druppeltjes. En ik ben een tevreden mens. Een paar kruimels van de tafel. Een paar druppeltjes vocht. De een gaf het niet, de ander kan het niet geven. Een beetje van dit en een beetje van dat, maar precies omgekeerd. Ook horen we van twee kanten van een kloof. In de wereld van Abraham is er een kloof tussen de rijken en de armen. De armen kan niet bij de rijken komen en de rijken kan niet bij de armen komen. Een onoverbrugbare kloof zien we hier. Een onoverbrugbare kloof. Er valt op dat moment niets meer te herstellen, niets meer te veranderen. De kloof werd in de dagelijkse, gewone wereld geschapen door de rijk. Lazarus werd aan zijn poort gelegd, probeerde alles om de kloof te overbruggen. Aanwezig te zijn, zichtbaar te zijn. De rijken zag hem letterlijk niet liggen, niet staan, enzovoort, enzovoort. De rijken creëert een kloof. En die kloof komt hij tegen in die wereld na de dood. Bij Abraham. Nu kan er niets meer overbrugd worden. Een pijnlijk verhaal. Voor mensen die rijk zijn, zoals de fariseeën. Het moet ze diep getroffen hebben, wat Jezus hier doet. Maar daar ging het Jezus om. Hij doet een dringend beroep op ze, om over de streep te komen, God te dienen, vrienden te maken met de onrechtvaardige mammon. Het adres was in eerste instantie natuurlijk de fariseeën. Maar dat dringende beroep, wat vanuit het evangelie op mensen wordt gedaan, is een beroep wat op iedereen wordt gedaan. En zo is dit niet minder een boodschap aan ons. Jezus wil ons op dat punt ook, waar het nodig is, veranderen. Dit is trouwens een afbeelding van Lucas 16. Van Gustave, ja, je hebt hem al vaker gezien. Gustave Doré. Goed. Jezus wil dus alles veranderen. Dat wil zeggen, wil mensen veranderen. Wil mensen tot kinderen van God maken. Volgelingen van hem. Dat is dan de verandering in Lucas 16. Als het gaat om van hoe krijgt Jezus dat nou voor elkaar. Dat mensen veranderen. Nou, iets wat mij in deze geschiedenis altijd getroffen heeft. Elke keer weer als ik het las. Was die merkwaardige opmerking van dat al zou er iemand uit de doden opstaan. De mensen zouden er niet op reageren. Dat lijkt mij zo ongelooflijk. Gesteld nou dat het hier gebeurd zou zijn in Eindhoven. Dan zou je toch denken, als hier iemand uit de dood opstaat. Dan gaan we toch allemaal om? Nee, zegt Jezus. Ja, Jezus zegt het niet echt, Abraham zegt het. Maar Jezus zit er natuurlijk wel achter. Opstanding is niet genoeg voor verandering. Al zouden dus inderdaad doden opstaan, mensen zullen daar niet door veranderen. Ach ja, misschien een beetje. Zoals er ook ongetwijfeld mensen veranderen door een bijna doodervaring. Dat zal op mensen die dat meemaken best effect hebben. Zoals de onderzoek ook laten zien. Ze zullen soms een beetje veranderen. Maar radicaal veranderen, helemaal, totaal anders worden. Opstanding is daarvoor niet genoeg, zegt Jezus. En je kunt het, zou je kunnen zeggen, met het evangelie in de hand ook zeggen. Ik noem die drie voorbeelden. Lazarus, die komen we twee keer in de Bijbel tegen. Eén keer in deze geschiedenis en één keer in het verhaal van die twee zussen, Maria en Martha, Lazarus die opgewekt wordt uit de doden. Na 3-4 dagen in het graf. En wat gebeurt er als Lazarus wordt opgewekt? Er zijn inderdaad mensen onder de indruk. Er komen mensen tot geloof. Maar u raadt niet wat er gebeurt. De fariseeën willen, Johannes 12 staat dat, omdat het toch wel wat impact heeft, Lazarus maar weer doodmaken. Want met zo'n opstandingsverhaal kun je niet uit de voeten. Dat is blijkbaar iets waar we als mensen niet aan willen. Lazarus moet dood. Opstanding was niet genoeg in Jeruzalem. Toen Jezus opstond, waren er die er als de kippen bij waren om te zeggen: gestolen. Hij is niet opgestaan. Opstanding wil er op de een of andere manier niet in. En als Paulus begint over de opstanding in Athene, ze hadden zeer geïnteresseerd geluisterd. Het was geweldig wat die Paulus allemaal te vertellen had. Maar toen hij begon over het feit dat Jezus was opgestaan uit de doden, dat God iemand uit de doden had opgewekt en zo een nieuwe start maakte, toen zeiden ze van: nou joh, we komen nog wel een keer weer langs. Maar dit wordt te gek. Hier kunnen we niks mee. Hier haken we op af. Als er iemand opstaat uit de doden, is dat niet genoeg. Dan vraag je je af: Heer Jezus, wat dan wel? Wat kan dan mensen veranderen? En dan is het antwoord van Jezus hier bij monden van Abraham, de vader van alle gelovigen. Wil een mens werkelijk tot inkeer komen, dan heeft hij Mozes en de profeten. En alleen wie luistert naar Mozes en de profeten, die zal daadwerkelijk tot inkeer komen. Wil een mens niet een beetje veranderen, maar helemaal veranderen, dan moet hij het doen met Mozes en de profeten. Of zoals wij dat nu zouden zeggen, met Mozes en de profeten en het koninkrijk van God, zoals dat hier in vers 16 gezegd wordt. Of het evangelie, het woord van God. Dat breekt mensenharten open. Dat kan mensen veranderen. En in die zin vind ik deze geschiedenis uit Lucas 16 ook echt een opwaardering voor het evangelie. Het evangelie komt er op de een of andere manier altijd toch weer bekaaid af. Ook vandaag aan de dag hoor je wel eens mensen die zeggen inderdaad van: nou, ik moet zelf op de een of andere manier iets horen. Anders geloof ik het niet. Ik zeg niet dat we nooit zelf eens een keer iets kunnen horen. Maar als dat betekent dat het evangelie dat dus niet kan en niet kan losmaken, dan zou ik zeggen met Lucas 16 in de hand, en niet alleen met Lucas 16, ook 1 Korintiërs 1. Luister nog eens een keer goed naar het evangelie. Mozes en de profeten en het koninkrijk van God. Samen zijn ze een breekijzer in het leven van mensen. Door het evangelie kan een mens echt veranderen. Dat wil zeggen, als we ernaar luisteren. En Paulus zegt dat evangelie, het boodschap van het kruis, is een kracht van God. En die kracht van God zit als het ware in dat evangelie opgesloten, besloten. Daar zit power in, dynamiet. En het evangelie kan dus werkelijk iets losmaken in mensenlevens. En in dat opzicht kun je zeggen van: verandering, het vindt plaats. Ik zal er nog even een beetje voor weggaan. Zo hoeft het niet te blijven, dat er een arme ligt aan de poort van een rijke. En dat de arme alleen maar moet wachten op wat er niet komt. Mensen kunnen vrienden gaan maken met de onrechtvaardige mammon, als ze het evangelie in hun leven toelaten. Wat moet er gebeuren om een mens helemaal te veranderen? Niet een beetje, zoals door een bijna doodervaring wel gebeurt, of door een bijzondere ervaring in je leven. Wat moet er gebeuren om een mens helemaal te veranderen? Eigenlijk is het verhaal heel simpel. Luisteren naar het evangelie. En luisteren betekent het zo horen dat je niet bent als iemand die in een spiegel kijkt, zichzelf gezien heeft, wegloopt en terstond vergeten is hoe die eruit zag. Dat zegt Jacobus. Nee, als wij luisteren, dan hebben we aandacht voor het woord van God. We verdiepen ons erin, we staan erbij stil, we laten God spreken. Uitspreken. Wat moet er gebeuren om een mens helemaal te veranderen? Luisteren naar het evangelie. Dat is meer dan wat een bijna doodervaring in een mensenleven kan doen. Amen. Een heerlijk lied over het evangelie, over het woord van God, is gezang 326. Daarvan zingen we vers 1, 3 en 4. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Die zijn bestemd voor de zending. Laten wij bidden.
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koningschap komen, uw wil worden gedaan, niet alleen in de hemel, maar ook hier op deze aarde. Geef ons heden wat wij voor vandaag nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Heer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons juist van de boze. Want zo geloven wij, van u is het koninkrijk en alle macht en alle heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is gezang 308. In Christus is nog west, nog oost. We gaan de wijde wereld weer in en we mogen daar mens zijn in Gods naam. Gezang 308, alle vier de versen. Aan Christus hoort de wereld wijd, in hem is zij vertroost. Laten wij met dat als uitgangspunt inderdaad de wereld ingaan en onze weg daarin in Gods naam gaan. En dat onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.